Vandaag wil ik graag wat dingen met jullie delen die misschien enigszins ook op een bepaalde manier confrontationeel zijn. We hebben net al een verhaal gelezen, wat een heel pittig verhaal is. En daar willen we ook wat bij stilstaan om daar wat dingen uit te zien en wat dingen uit te leren die belangrijk voor ons zijn. Maar laat ik ook vooraf stellen dat zou ik iets zeggen wat ik niet zou mogen zeggen, maak het mij bekend. Maak het mij bekend nadat de les over is of op een ander moment. Die ruimte die is er. Dus als ik iets zeg wat ik niet zou mogen zeggen, laat het me zeker weten. Als we na gaan denken over fruitbomen. Jim, ik weet dat jij veel van fruitbomen weet. Ik weet niet of er anderen zijn die veel van fruitbomen weten. Maar één ding is cruciaal met fruitbomen. En dat is dat ze goed gesnoeid worden. En waarom is dat nou zo belangrijk? Voor één simpel, eenvoudige reden. En dat is dat er veel vrucht aan de boom komt. Veel vrucht. Met andere woorden, op het moment dat iemand zijn fruitboom heel goed en heel effectief snoeit, dan is dat goed voor de boom. Het is goed voor de boom omdat hij dan tot zijn volledige potentie kan komen. Want op het moment dat een boom goed gesnoeid wordt, dan kan het de vruchten dragen waar de boom ten diepste voor bedoeld is. En dat is een heel belangrijk gegeven. Snoeien is een heel precies werk. Een perzikenboom moet je op een bepaalde manier snoeien. Een appelboom snoei je weer net even op een andere manier. Van rozen wordt bijvoorbeeld gezegd, de belangrijkste snoeironde bij rozen is in de eerste helft van maart. Heel specifiek, eerste helft van maart. Want de wortels beginnen dan in actie te komen en de knoppen worden dikker. Te vroeg snoeien kan tot schade leiden. Te laat snoeien, dan zit je al te veel in het leven van de roos, waardoor het groeiproces niet goed werkt. Rozen snoeien, daar wordt ook van gezegd, dat doe je met een speciale rozensnaar, een rozensnoeischaar. Heel scherp moet die zijn, zodat de wond zo klein mogelijk blijft. Je begint altijd bij het wegsnoeien van dode takken, die al eigenlijk helemaal geen functie meer hebben. Dan ga je over tot de takken die ziek zijn, die haal je weg. Daarna ga je over naar die takken weg te halen die in de weg staan om die plant te laten gaan groeien tot zijn volle potentie. En opnieuw, al die dingen hebben allemaal één essentieel belangrijk doel. En dat is die vrucht. Dat is die vrucht. In Genesis hoofdstuk 9, vers 18, Genesis chapter 9, vers 18, daar vinden we een verhaal over Noach. En daar staat geschreven, en de zonen van Noach die uit de ark gingen, waren Sem, Gam en Jafet. Gam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit hen is heel de aarde bevolkt. En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken. En hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Gam, de vader van Kanaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broeders buiten. Toen namen Sem en Jafet een kleed, legden het op hun beider schouders, liepen achteruit en bedekte de naaktheid van hun vader met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en hij kwam te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei: vervloekt is Kanaan. Laat hij voor zijn broeders een dienaar der dienaren zijn. Ook zeide hij: gezegend is de Heere, de God van Sem. Laat Kanaan een dienaar voor hem zijn. Laat God Jafet uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. En laat Kanaan voor hem een dienaar zijn. Wat gebeurt hier? De eerste vraag die we misschien kunnen stellen is: was het wel zo wijs van Noach om dronken te worden? Dat is de eerste vraag. Maar de belangrijkere vraag is deze. Op het moment dat Noach merkt dat zijn eigen zoon hem naakt heeft gezien en daar zichzelf niet voor heeft geschaamd, daar op een bepaalde manier waarschijnlijk iets uithield, iets uithaalde, naar zijn broers toe gaan en zei van: kijk eens, die vader van ons is naakt. Maar wat doet Sem en Jafet? Achteruit lopen ze naar hun vader toe. Zij respecteren de principes van God. Zij respecteren wat God gezegd had aangaande naaktheid. Zij wandelen achteruit, bekleden hem, gaan niet mee in wat hun andere broer deed. En dan zien we dat Noach, als hij uit zijn roes ontwaakt is, dat hij zegt: Kanaan, je bent vervloekt. Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Met andere woorden, hier is een vader. Hier is een gezin. Waar een vader gewillig is om een zoon, op het moment dat de zoon discipline nodig hebt, dat deze vader hem dat ook geeft. Wij kijken naar dit verhaal en we zeggen misschien nog van: wauw, dat is pittig. Hij wordt even onder de andere twee gesteld. En terwijl we misschien niet helemaal precies weten hoe dit allemaal in elkaar zit, en wat eigenlijk ook de diepgang is van een zoon die de naaktheid van zijn vader ziet en daar eigenlijk om lacht en dat aan zijn broers gaat vertellen, misschien begrijpen we dit niet helemaal. Maar één ding is het belangrijkste wat we uit dit verhaal moeten begrijpen. Noach was een mens die op het moment dat het nodig was zijn zoon kon corrigeren, zijn zoon kon tuchtigen, zijn zoon kon disciplineren op een wijze wat de daad verdiende. We zullen later nog één keer op dit verhaal terugkomen vanuit een andere optiek. Laten we nu gaan naar 2 Samuel hoofdstuk 13. Het verhaal wat André met ons voorgelezen heeft. En laat ons even naar dit verhaal gaan kijken, wat hier eigenlijk nu precies gebeurt. 2 Samuel hoofdstuk 13. En wat zien we hier gebeuren? We zien dat Absalom en Tamar, die zijn volle zus en broer van elkaar. David had meerdere vrouwen. Dat was natuurlijk eigenlijk al iets dat niet de wil van God was. Het werd toegestaan. Maar uiteindelijk hebben de meeste mensen, de meeste mannen die meerdere vrouwen trouwden, hebben uiteindelijk ook veel problemen gekend doordat ze dat gedaan hebben. Maar goed, om het verhaal even duidelijk te krijgen, Tamar en Absalom zijn volle broer en volle zus van dezelfde moeder. En wat gebeurt er dan? Dan is er een Amnon, dat is een halfbroer. Die heeft dezelfde vader, David, maar die hebben een andere moeder. En wat gebeurt er? Deze Amnon, die wordt verliefd op deze halfzus. En dan staat er zelfs dat hij een vriend heeft. En wat zegt die vriend? Die vriend die zegt, je moet net doen, aan je vader moet je een verhaal vertellen dat je ziek bent. Hij was helemaal geen vriend, want dan had hij iets heel anders gezegd. Maar goed, wat zegt deze vriend? Zorg dat je ziek lijkt. En dat was die ook ten dele vanwege zijn hartstocht. En dan vraag je of je zus bij je in de kamer mag komen. En dan doe je wat je wilt doen. Wat een vriend zeg, wauw. Maar goed, dit gebeurt. Hij verkracht haar. En wat staat er dan? Als we lezen in vers 18. Zij hadden veelkleurig gewaad aan. Want dat droegen de dochters van de koning die nog maagd waren als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Haar broer Absalom zei tegen haar, is je broertje Amnon bij je geweest? Nu dan, zus van mij, zwijg erover. Hij is je broer, neem het niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Wat een tragisch verhaal. Wat een tragisch verhaal. We zien in vers 19... Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. En dan het laatste deel van 20, zij woonde eenzaam in het huis van haar broer. Tragisch. Hoe erg is dit geweest voor deze jonge dame? We weten misschien niet precies haar leeftijd. Was ze 16? Was ze 20? Was ze 25? De tekst vertelt daar niets over, voor zover ik weet. Maar dit is verschrikkelijk. Maar wat lezen we dan in vers 21? Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. Dat is wat hij deed. Maar voor zover wij deze tekst volgen en kunnen begrijpen, deed David helemaal niets. Hij was toornig. Hij ontstak in hevige woede, staat er, maar er staat niet bij dat hij er iets aan deed. Wat gebeurt er daarna? Vers 22. Maar Absalom sprak niet met Amnon. Geen kwaad en geen goed. Want Absalom haatte Amnon omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Het gebeurde 2 volle jaren, vers 23. 2 volle jaren gaan voorbij. Later, toen Absalom schaapscheerders aan het werk had in Baal Hazor, dat bij Efraïm ligt, dat Absalom alle zonen van de koning uitnodigde. Dus wat zien we in dit verhaal? 2 jaar gaan voorbij. Tamar woont in het huis van haar broer Absalom. Maar je ziet dat hier wat gaat gebeuren. 2 jaar later zegt Absalom tegen de koning, koning, ik wil dat jullie allemaal bij mij komen. Jezelf en alle zonen die je hebt. Absalom, vers 24, kwam bij de koning en zei, zie toch, uw dienaar heeft schaapscheerders aan het werk. Laat de koning en zijn dienaren toch met uw dienaren meegaan. Maar de koning zei tegen Absalom, nee mijn zoon, laten wij toch niet allemaal gaan, zodat wij je niet tot last zijn. Absalom hield bij hem aan. Hij wilde echter niet meegaan, maar gaf hem zijn zegen. Toen zei Absalom, zo niet, laat dan mijn broer Amnon met ons meegaan. Aha, hier zie je al wat gaan gebeuren. Maar de koning zei tegen hem, waarom zou hij met je meegaan? Toen Absalom bij hem bleef aanhouden, liet hij Amnon en al de koningszonen met hem meegaan. Absalom gaf zijn knechten de opdracht, let erop, als het hart van Amnon vrolijk is van de wijn, en ik zeg tegen u, dood Amnon, dan moet u hem doden. Wees niet bevreesd, heb ik het u niet geboden, wees sterk en wees dappere mannen. En de knechten van Absalom deden met Amnon zoals Absalom geboden had. Toen stonden alle zonen van de koning op, reden weg, ieder op zijn eigen muildier en vluchtten. En het gebeurde, toen zij nog onderweg waren, dat het gerucht David bereikte, Absalom heeft al de zonen van de koning gedood en er is er niet één overgebleven. Maar Jonadab, de zoon van Simea, de broer van David, nam het woord en zei, mijn heer moet die denken dat al de jonge mannen de zoon van de koning gedood hebben, want alleen Amnon is dood. Kijk naar de laatste woorden van vers 32. Want Absalom heeft zich hierop toegelegd vanaf de dag dat deze zijn zuster verkracht heeft. Tamar verkracht heeft. Nu dan, mijn heer de koning, moet de zaak niet zo ter harte nemen alsof al de zonen van de koning dood zijn. Want alleen Amnon is dood. Wat zien we in dit verhaal? Amnon, vanaf de dag dat zijn zuster verkracht was, had hij een plan. Ik ga Amnon doden. Uiteindelijk, wat zien we dan nog meer gebeuren? We gaan die dingen niet lezen, maar in vers 34 tot en met 39 van dit verhaal, Absalom vlucht. Absalom is verdwenen, want die weet natuurlijk wel als die thuis zou komen wat er waarschijnlijk zou gaan gebeuren. Het latere deel van dit verhaal, Samuel 2 vers hoofdstuk 14, we gaan dat ook niet lezen. Lees het thuis ook eens even voor jezelf door later vandaag. Absalom was gevlucht. Uiteindelijk is er Joab die uiteindelijk weer zorgt dat Absalom terug mag keren naar Jeruzalem toe. Maar voor 2 volle jaren ontmoeten David en Absalom elkaar nog niet. Later gebeurt dit wel met nog een aantal andere grote problematieken. Lees het maar voor jezelf in 2 Samuel 13, 14 en 15. Dan vind je dat hele verhaal, hoe dat zichzelf helemaal ontwikkelt. Maar broeders en zusters, David verloor niet één kind. David verloor als het ware 3 kinderen. Hij verloor Tamar. Hij verloor Amnon. En hij verloor Absalom. En de vraag is waarom? Ik zou graag willen zeggen dat de belangrijkste reden dat hij 3 kinderen verloor. David heeft niet gehandeld zoals een vader had moeten handelen. En denk nu even terug aan dat verhaal van Kanaan. Kanaan werd misschien een dienaar voor zijn broers, maar voor de rest ging het wel goed met hem. Voor de rest bleef hij in leven. Voor de rest gaan we in het boek van Genesis lezen dat er een heleboel gebeurde in zijn leven. Een heleboel prachtige dingen en een heleboel mooie dingen. Maar hier zit nu het grote cruciale verschil. Noach was in staat om zijn zoon te disciplineren. Maar uiteindelijk ging het goed met hem. Wat zien we met David? David handelde niet. Het enige wat hij deed, hij ontstak in hevige woede. En daar stopte het. Maar wat gebeurde er toen? Absalom zei, wacht maar. Ik ga het wel doen. En wat was daar het resultaat van? Amnon ging dood. Absalom, voor een hele lange tijd van zijn leven, heeft zijn vader niet gezien. Een paar overdenkingen aangaande dit verhaal. In de eerste plaats, nogmaals, belangrijk. David corrigeerde zijn zoon niet. Hij faalde in het toepassen van discipline die zijn grond vindt in liefde voor het kind. En daar zien we weer opnieuw het verschil tussen Noach en tussen David. Noach handelde in liefde naar zijn zoon toe. Hij corrigeerde hem, hij disciplineerde hem, maar hij deed dat in liefde. Hij deed dat op de manier zoals een vader en een moeder dat kunnen doen bij hun eigen kind. Je disciplineert, je doet wat moet gedaan worden, maar je laat hem wel leven. Je bent wel strak, je bent wel pittig, je doet wel wat je moet doen. En dat is heel belangrijk. Want laten we dit leren uit dit verhaal. Als een vader en een moeder hun kind niet corrigeren, dan gaat iemand anders het doen. Dan gaat iemand anders het doen. En in dit geval deed Absalom het. En wat deed Absalom? Hij wachtte 2 jaar en hij liet zijn broer doodslaan. Dat is de correctie dat anders toegepast wordt als het ware, als een vader en moeder zelf de correctie niet toepassen. En die correctie die Absalom toepaste was dodelijk. Al had David zijn plicht gedaan, had hij Amnon op een hele expliciete, maar nog steeds liefdevolle wijze moeten disciplineren. Al had David dat gedaan, had Absalom geen reden meer gehad om hem te doden. Maar dat is wat er gebeurd is. Spreuken 23 zegt in vers 13 en 14, onthoud de tucht niet aan de knaap. Slaat gij hem met de stok? Hij sterft er niet van. Gij slaat hem wel met de stok, maar red zijn leven van het dodenrijk. Met andere woorden, pittige correctie, dat is soms nodig. Dat is soms goed. Een kind is als het ware als een fruitboom. Een kind wordt geboren, een kind groeit. Maar als een kind groeit, dan komen daar wel eens van die wilde takkies in. En die takkies, die moeten eruit gehaald worden. Vanochtend op weg hier naartoe hoorde ik een verhaal op het nieuws. Een 53-jarige man, die is totaal in elkaar geslagen door een 15-jarige en een 17-jarige. Waarom? Die jongens die waren een fiets aan het vernielen. Hij liep langs en hij zei er wat van. Hij werd in elkaar geslagen. Deze 2 jongens. Het zal misschien niet de enige reden zijn, want vaak zijn er wel wat meerdere redenen. Maar één van de redenen is dat deze jongens waarschijnlijk nooit gecorrigeerd zijn. Op het moment dat er in het hele prille begin van hun jonge leven wilde takjes kwamen. Die zeiden van, hey, als ik op school ben en ik heb ruzie met een vriendje, dan sla ik hem gewoon op zijn kanus. En ja, als dat zichzelf doorzet, dan zijn dit de dingen die uiteindelijk gaan gebeuren. broeders en zusters. Ik zeg dit met veel respect. Maar als wij onze kinderen niet tuchtigen en corrigeren op een liefdevolle wijze, laat dat voorop staan. Met het doel niet om het kind kapot te maken of om het kind te breken, maar juist als een fruitboom om tot volledige groei te mogen komen. Om vruchten te laten komen in het leven van dat kind. We zien andere voorbeelden van mensen. Jonge mensen die niet oudere mensen in elkaar slaan, maar die juist oudere mensen helpen om de straat over te steken. Die juist een oudere buurman of een buurvrouw gaan helpen in coronatijd. Buurvrouw, heb je soms boodschappen nodig, want ik zie dat je alleen bent. Dat zien we ook gebeuren, gelukkig in onze maatschappij. En er zullen meerdere dingen aan ten grondslag liggen soms. Maar één van de redenen, vaders en moeders corrigeren hun kinderen vaak niet meer. En dat is zo belangrijk. Dat is zo essentieel. En zeker als we het over deze dingen hebben, dan kijken we naar de vader. De vader heeft daar een voortrekkende rol in. Zo belangrijk. En opnieuw, lieve mensen, broeders en zusters. Ik zeg dit met respect. Ik zeg dit met warmte. Maar dit is zo ontiegelijk belangrijk. Kijk eens wat er allemaal gebeurt hedendaag in onze maatschappij. Het wordt steeds jonger. 15, 14, 12. Kijk eens wat jongens, meisjes durven te zeggen tegen oudere mensen. Kijk eens wat jongere mensen tegen hun eigen ouders durven te zeggen. Vaders en moeders, het is tijd dat wij onze kinderen disciplineren vanuit liefde. Want weet je, als wij dat niet doen, dan komen ze straks in een maatschappij terecht, als ze wat meer op hun eigen voetjes staan. En dan krijgen ze met andere mensen te maken die zeggen, oh, jij werkt dus op die manier. Jij functioneert zo. Dan heb ik daar wel wat in te brengen. En dan zijn de gevolgen veel anders en die zijn destructief. Vaders en moeders, gezonde discipline is essentieel. Gezonde discipline is zo belangrijk. Want weet je, jij houdt van je kind. En jij zal je kind corrigeren op een wijze waarin je hem niet kapot maakt. Maar jij corrigeert je kind op een wijze waardoor die wilde takjes steeds minder kracht krijgen. En natuurlijk, daar moet je soms ook wel eens hard in optreden. Toen ik vroeger wat jonger was, mijn vader heeft me best wel eens een keer geslagen met een stuk hout. Echt, dat is gebeurd. Maar mijn vader deed het wel uit liefde. Met goede intenties. Hij zorgde ervoor dat ik niet brak, maar hij zorgde er wel voor dat ik een les leerde. Dat ik het echt nooit meer zou doen. Hij omarmde me soms ook daarna en zei van, ik wil het nog niet eens, maar ik moet het doen. Broeders en zusters, dit zijn pittige dingen. Dit zijn krachtige zaken. Maar ik geloof dat een van de belangrijkste lessen die wij leren uit dit verhaal van David, Absalom, Amnon en Tamar is deze. Vaders en moeders, als jullie de discipline niet gaan toepassen die nodig is in het leven van een kind, dan gaan andere mensen dat doen op een later moment in hun leven. En die werken niet met liefde. Die werken vanuit haat. Die werken vanuit pijn. Die werken vanuit verdriet. Afgelopen weekend. Een eigenaar van een incassobureau. Heeft problemen met een aantal cliënten. Hij schiet er 2 dood. Er is nog sprake van een 3. Dat is hoe de wereld disciplineert. Willen wij dat onze kinderen daar ergens een dader of een slachtoffer zijn? Dat willen we niet. We willen dat onze kinderen een prachtige, mooie toekomst hebben. En denk dan weer terug aan het verhaal van Noach. Noach disciplineerde wel. Pittig. Maar uiteindelijk ging het best goed met Kanaan. Hij was dienstbaar aan zijn broers, maar het ging goed met hem. Hij kreeg een leven. Hij kreeg wat hij nodig had. Tuurlijk, hij had een ondergeschikte plaats. Maar dat was het resultaat van zijn daden. Broeders en zusters, snoeien is essentieel voor goede vruchten. Wees eerlijk en wees rechtvaardig in je discipline. Doe het vanuit liefde. Doe het vanuit zorg, zodat je kind, als het 20, 25 is, op een volwassen manier in het leven kan staan. Oudere mensen helpt. Goed zijn voor hun vrouw. Goed zijn voor hun man. Goed zijn voor hun kinderen. Een goede werknemer. Een goede werkgever. Dat is wat we nodig hebben. Daardoor zegenen wij als het ware onze eigen kinderen met een goed leven. Maar broeders en zusters, de andere kant is ook waar. Als wij het niet doen, dan krijgen we de wildgroei die we zien in deze wereld. En hoe gaat deze wereld met wildgroei om? We zien het elke dag in de krant en we horen het overal. Ouders, zorg dat je je kinderen disciplineert op het moment dat er wildgroei is. Doe het uit liefde. Doe het eerlijk. Doe het rechtvaardig. Doe het volgens de wil van God. Maar doe het. Spreuken 13 vers 24 zegt dit. Wie zijn roede spaart, die haat zijn zoon. Maar wie hem lief heeft, die tuchtigt hem reeds vroeg. Spreuken 19 vers 18. Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is. Maar laat u niet verleiden hem te doden. Spreuken 22 vers 6. Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg. Ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Spreuken 22 vers 15. Is dwaasheid vastgehecht in het hart van een knaap? De tuchtroede zal haar vandaar verdrijven. Spreuken 29 vers 15 tot 17. Roede en bestraffing geven wijsheid. Maar één aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande. Als de goddelozen talrijk worden, neemt de overtreding toe, maar de rechtvaardigen verlustigen zich in hun val. Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen. We zien in deze herziene statenvertaling woorden als roede, woorden als kastijding, woorden als tuchtiging. En op ons komen die als het ware wat pittig door. Want roede, kastijding, dat is haast een beetje negatief beladen als we die woorden horen in onze 2020 woordenboek. Maar als je deze woorden gaat bekijken vanuit wat deze woorden betekenen, dan zie je dat dit niet negatief is. Dit spreekt niet over iets wat kapot maakt, maar het spreekt juist over iets dat opbouwt. Zoals deze laatste tekst dan ook zegt, tuchtig uw zoon en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen. Dat is wat er gebeurt als kinderen op een zuivere en een eerlijke manier opgevoed worden. Wat gebeurt er dan? Het zal jezelf rust gaan geven en het zal jezelf vreugde verschaffen tot de laatste dag van je leven. Broeders en zusters, we gaan besluiten. Met een boodschap die pittig is. Met een boodschap die krachtig is. Maar de Bijbel doet een beroep op vaders die werkelijk vaders zijn. Op moeders die werkelijk moeders zijn. En die hun kinderen vanuit liefde durven te corrigeren. En soms ook pittig op het moment dat er wildgroei is. En als de wilde takken dan steeds kleiner worden, dan kunnen de mooie takken van geduld, van vergeving, van ruimte, van persoonlijke groei, van langmoedigheid, van zachtmoedigheid, die kunnen allemaal gaan groeien. Die vinden hun vrucht. En dat is wat we willen. Niet alleen omdat dat goed is, maar in de eerste plaats omdat God het wil. In de eerste plaats omdat kinderen een gave zijn van God. Ze zijn ten diepste niet van onszelf. Ze zijn van God aan ons gegeven. En zoals iemand ooit tegen mij zei. Ik vroeg aan iemand, mag ik je gitaar een keer vasthouden? Ze zei, ja dat mag. Maar wees er wel voorzichtig mee, want hij is van mij. Ik heb hem duur betaald. Dat zegt God ook als het ware tegen ons. Deze kinderen zijn in jullie handen gegeven. Je mag ze vasthouden. Je mag hun lief hebben. Je mag ervan genieten. Maar God zegt, wees er wel voorzichtig mee en behandel hun en handel hun naar mijn wil, want ze zijn nog steeds van mij. Amen.